From the conference center at Temple Square.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 184ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Leden en functionarissen van de kerk zijn uit de hele wereld bijeengekomen om advies en instructies van hun kerkleiders te ontvangen. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming verboden. President Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het eerste presidium, leidt deze bijeenkomst. Broeders en zusters, wij heten u welkom op deze eerste bijeenkomst van de 184ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Wij verwelkomen de leden en belangstellenden hier in het conferentiecentrum en over de hele wereld. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij verwelkomen de algemene autoriteiten en de algemene functionarissen van de hulporganisaties die deze conferentie bijwonen. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor, dat gedirigeerd wordt door Mac Wilberg en Ryan Murphy, met Clay Christiansen en Richard Elliott aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met How Firm a Foundation en zingt nu Press Forward Saints. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling Carl B. Cook van de 70, waarna het koor Lead Kindly Light zingt.
Oh. Heavenly Father.
Hemelse Vader. We zijn dankbaar voor het voorrecht om hier bijeen te zijn voor de algemene conferentie. We zijn dankbaar voor het herstelde evangelie. We zijn dankbaar voor Jezus Christus, voor zijn leven, voor zijn verzoening en voor zijn leringen. Wij danken u, Hemelse Vader, voor onze levende profeet, president Monson. Wij houden van hem en steunen hem. We bidden voor hem en zijn raadgevers en de 12 apostelen. Wij bidden voor onze zendelingen. Wij bidden dat ze geïnspireerd en beschermd zullen worden. Vandaag bidden wij ook voor hen die zullen deelnemen aan deze bijeenkomst. Wij bidden dat zij uw geest bij zich mogen hebben. Wij bidden dat ons hart en ons verstand open zal zijn. En dat wij mogen leren. Wij nodigen uw geest uit om bij ons te zijn in de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you for this beautiful music.
Dank u wel voor de prachtige muziek. We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson. Hij wordt gevolgd door ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen. Vervolgens kunnen we luisteren naar ouderling Ronald A. Rasband van het Presidium der 70. Na zijn toespraak spreekt ouderling Carlos H. Amado van de 70 ons toe. President Monson.
My beloved brothers and sisters,
geliefde broeders en zusters, het doet me genoegen u welkom te heten op deze wereldwijde conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. We zijn bijeengekomen als een grote familie met meer dan 15 miljoen leden, één in geloof en verenigd in ons verlangen om naar de toespraken te luisteren en ervan te leren. Het afgelopen half jaar is voorbijgevlogen en het werk van de Heer is ongehinderd voortgegaan. Ik had een maand geleden het voorrecht om de prachtige Gilbert Temple in Arizona in te wijden. De avond voor de inwijding werd er een cultureel evenement gehouden in het nabijgelegen Discovery Park. 12.000 jongeren voerden er een anderhalf uur durend spektakel op. Het dansen, zingen en de muziek waren prachtig. Het was in dat gebied erg droog geweest en ik denk dat er de voorafgaande weken veel om de nodige regen gebeden was. Helaas begon het net voor het optreden te regenen en het hield niet meer op. Hoewel de jongeren doorweekt waren en het koud hadden, konden alle aanwezigen de geest van de Heer voelen. Het thema van het programma, wees trouw aan het geloof. Denk hieraan. Wees trouw aan het geloof werd door de lachende en enthousiaste jonge mannen en jonge vrouwen prachtig uitgebeeld. Ondanks de koude en de regen was het een geloofsversterkende en inspirerende ervaring die deze jongeren zullen blijven koesteren en later aan hun kinderen en kleinkinderen zullen doorvertellen. De daaropvolgende dag vond de inwijding van de Gilbert Temple plaats. Het is de 142ste tempel van de kerk die nu in bedrijf is. In tegenstelling tot de avond ervoor was het erg mooi en zonnig die dag. De diensten waren echt opbouwend. President Henry B. Eyring, ouderling Ted R. Callister en zuster en ouderling William Walker en hun echtgenotes en ouderling Kent Richards en zijn echtgenoten vergezelden ons. In mei zal de Fort Lauderdale Tempel in Florida ingewijd worden. Er zullen dit jaar nog andere tempels voltooid en ingewijd worden. We hebben plannen om ook in 2015 op vele plaatsen nieuwe tempels te voltooien en in te wijden. En dat zullen we blijven doen. Als alle aangekondigde tempels voltooid zijn, hebben we wereldwijd 170 tempels in gebruik. Hoewel we ons momenteel concentreren op het voltooien van de aangekondigde tempels en we in de nabije toekomst geen nieuwe zullen aankondigen, blijven we bekijken waar er nieuwe tempels nodig zijn en overeenkomstige locaties zoeken. We zullen die vervolgens in toekomstige algemene conferenties aankondigen. Wij zijn een tempelbouwend en tempelbezoekend volk. En nu, broeders en zusters, kijken we uit naar de toespraken die vandaag en morgen worden gehouden. De sprekers hebben bij het opstellen van hun boodschap om hemelse hulp en leiding gevraagd. Mogen we allemaal opgebouwd, geïnspireerd en vervuld worden met de geest van de Heer. terwijl we luisteren en leren. In de naam van Jezus Christus, onze Heiland. Amen.
President Monson, we love you.
President Monson, we hebben u lief. U hebt uw hart en uw gezondheid gegeven aan elke roeping die de Heer u ooit gegeven heeft. In het bijzonder het ambt dat u nu bekleedt. De hele kerk dankt u voor uw standvastige bediening en voor uw onaflatende, plichtsgetrouwe toewijding. Uit bewondering voor en ter aanmoediging van iedereen die in deze laatste dagen standvastig zal moeten blijven, zeg ik tot allen, en in het bijzonder tot de jongeren van de kerk, dat u, voor zover dat al niet gebeurd is, op een dag geroepen zult worden om uw geloof te verdedigen. Of zelfs enige vervolging zult ondervinden, simpelweg omdat u lid van de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen bent. Op die momenten zult u zowel moedig als hoffelijk moeten zijn. Een zendelingzuster schreef bijvoorbeeld onlangs: mijn collega en ik zagen op het dorpsplein een man op een bankje zijn lunch zitten eten. Toen we dichterbij kwamen, keek hij op en zag hij ons naamplaatje. Met een vreselijke blik in zijn ogen sprong hij op en hief hij zijn hand op om mij te slaan. Ik bukte net op tijd, maar hij spuugde zijn eten over me heen en begon vreselijk tegen ons te vloeken en te tieren. We liepen zonder iets te zeggen weg. Terwijl ik probeerde het eten van mijn gezicht te vegen, kreeg ik een klodder aardappelpuree tegen mijn achterhoofd gesmeten. Soms, schreef ze, is het moeilijk om zendeling te zijn. Want op dat moment wil ik teruggaan, dat mannetje beetpakken en zeggen: neem me niet kwalijk. Maar ik zag er vanaf. Tot deze toegewijde zendelingen zeg ik: lieve kind, je bent op je eigen bescheiden wijze toegetreden tot een kring zeer geëerde vrouwen en mannen die, zoals de profeet Jacob in het Boek van Mormon het verwoordt, zich bezinnen op Christus dood, zijn kruis opnemen en de smaad der wereld dragen. Over Jezus zelf heeft Jacob's broer Nefi geschreven, en de wereld zal hem wegens haar ongerechtigheid als niets achten. Daarom geeselen zij hem, en hij verdraagt het. En zij slaan hem, en hij verdraagt het. Ja, zij bespuwen hem, en hij verdraagt het. Wegens zijn goede tierenheid en zijn langmoedigheid jegens de mensenkinderen. Overeenkomstig wat de Heiland zelf heeft meegemaakt, is er een lange geschiedenis waarin profeten en apostelen, zendelingen en leden in elke generatie zijn verworpen en een hoge prijs hebben betaald omdat ze gehoor gaven aan Gods oproep om de menselijke familie naar een voortreffelijke weg opwaarts te voeren. En wat moet ik nog verder aanvoeren? Vraagt de schrijver van het boek Hebreeën aangaande hen. Zij die muilen van leeuwen dichtgesnoerd, de kracht van het vuur gedoofd hebben. Zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen. Ze zijn in de oorlog sterk geworden en hebben legers doen afdeinzen. Ze hebben hun doden uit de opstanding terug ontvangen. Maar anderen hebben zich laten folteren. Zij hebben hoon en geeselslagen verduurd, boeien en gevangenschap. Ze zijn gestenigd, doormidden gezaagd, met het zwaard vermoord. Ze hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling. De wereld was hun er niet waardig. Zij hebben rondgedold door woestijnen en gebergten in spelonken en de holen der aarde. De engelen in de hemel zullen ongetwijfeld geweend hebben bij het optekenen van deze prijs van het discipelschap in een wereld die vaak tegen Gods geboden gekant is. De Heiland zelf zat op de Olijfberg en vergoot zijn eigen tranen om degenen die honderden jaren lang in zijn dienst verworpen en gedood waren. En nu werd hij verworpen en gedood.
O Jeruzalem, Jeruzalem, Jesus cried.
Jeruzalem, Jeruzalem, riep Jezus uit. Dat de profeten doodt en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert. En ge hebt het niet gewild. Zie, uw huis wordt troosteloos aan u overgelaten. En daarin schuilt een boodschap voor iedere jonge man en jonge vrouw in deze kerk. Je vraagt je misschien af of het zinvol is om een moedig moreel standpunt op school in te nemen. Of om op zending te gaan en je dierbaarste geloofsopvattingen beschimpt te zien worden. Of tegen van alles in de samenleving in te gaan wat een leven van gelovige toewijding soms belachelijk maakt. Ja, dat is zinvol, want het alternatief is dat ons huis troosteloos aan ons wordt overgelaten. Troosteloze mensen, troosteloze gezinnen, troosteloze buurten en troosteloze landen. Hier is dus de last voor wie geroepen zijn om de Messiaanse boodschap uit te dragen. Naast het onderwijzen, opbouwen en aanmoedigen van mensen, de prettige kant van het discipelschap, zien diezelfde boodschappers zich van tijd tot tijd genoodzaakt om zich zorgen te maken, te waarschuwen en soms alleen maar te huilen. Dat is de pijnlijke kant van het discipelschap. Zij zijn er terdege van doordrongen dat de weg naar het beloofde land, vloeiende van melk en honing, noodzakelijkerwijs voert via de berg Sinaï, met geboden van gij zult en gij zult niet. Helaas zijn boodschappers van door de hemel voorgeschreven geboden tegenwoordig vaak evenmin populair, net als in tijden van ouds. Daarvan kunnen tenminste twee bespuwde met aardappelpuree bespetterde zendelingzusters getuigen. Haat is een lelijk woord. Toch zijn er tegenwoordig mensen die, net als de verdorven Agab, zouden zeggen: ik haat de profeet Micha, omdat hij over mij nooit iets goeds, maar altijd onheil profeteert. Dergelijke haat wegens profetische eerlijkheid kostte Abinadi zijn leven. Hij zei tegen koning Noach: omdat ik u de waarheid heb gezegd, zijt gij het vertoornd op mij. Omdat ik het woord Gods heb gesproken, hebt gij verklaard dat ik waanzinnig ben. Of, kunnen we eraan toevoegen, wereldvreemd, neerbuigend, onverdraagzaam, onvriendelijk, bekrompen, ouderwets en bejaard. Het is zoals de Heer zelf de profeet Jesaja in treurende woorden liet weten. Deze kinderen willen de wet des Heeren niet horen. Tot de zieners zeggen zij: gij zult niet zien. En tot de profeten: gij zult voor ons de waarheid niet profeteren. Spreek tot ons aangename dingen. Profeteert begoochelingen. Wijkt af van de weg. Buigt af van het pad. Doet de heilige Israëls weg uit onze ogen. Helaas, mijn jonge vrienden, is het kenmerkend voor deze tijd dat als mensen alle God willen, zij goden voor ogen hebben die niet verleidend zijn. Comfortabele goden, die niet alleen geen deining veroorzaken, maar zichzelf koest houden. Goden die ons over de bol aaien, ons aan het lachen maken en ons dan buiten laten spelen en bloempjes laten plukken. Dat noem ik nu echt mensen die God naar hun beeld scheppen. Soms, en dit lijkt de grootste ironie van alles, halen deze lieden de naam van Jezus erbij als iemand die zo'n comfortabele God was. Werkelijk? Hij die zei dat we de geboden niet alleen niet moeten overtreden, maar dat we er zelfs niet aan moeten denken ze te overtreden. En als we eraan denken ze te overtreden, hebben ze reeds in ons hart overtreden. Nou, klinkt dat als comfortabele leer, aangenaam in de oren en populair in zweverige praatgroepjes? En zij die alleen naar zonde willen kijken of op een afstandje willen aanraken dan? Jezus zei resoluut, als uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit. Als uw hand u tot zonde verleidt, hou haar af. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, waarschuwde hij, maar het zwaard. Hij waarschuwde de mensen die dachten dat hij alleen geruststellende algemeenheden verkondigde. Geen wonder dat prediking na prediking, de lokale gemeenschap, en ik citeer, er bij hem op aandrong dat hij uit hun gebied weg zou gaan. Geen wonder dat wonder na wonder zijn macht niet aan God, maar aan de duivel toegeschreven werd. Het is zonneklaar dat de populaire vraag, wat zou Jezus doen, niet altijd een populair antwoord zal opleveren. Op het hoogtepunt van zijn aardse bediening gebood Jezus dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Hij zorgde met de volgende woorden dat ze precies wisten op welke liefde hij doelde. Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. En wie een van de kleinste geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der Hemelen. Christelijke liefde is wat we op deze planeet het hardst nodig hebben. Ten dele omdat die van oudsher altijd met rechtschapenheid gepaard dient te gaan. Dus als we liefde hoog in het vaandel willen hebben, en dat moet ook, dan moeten we naar het woord van hem die de liefde in eigen persoon is, overtredingen en elke zweem van aansporing daartoe bij anderen achterwege laten. Jezus begreep als geen ander wat velen in onze hedendaagse cultuur lijken te vergeten. Dat er een cruciaal verschil is tussen het gebod om zonde te vergeven, waartoe hij op oneindige wijze in staat was, en de waarschuwing om ze niet toe te laten, wat hij nooit en ten nimmer heeft gedaan. Vrienden, vooral mijn jonge vrienden, vat moed. Reine christelijke liefde die voortvloeit uit echte rechtschapenheid kan de wereld veranderen. Ik getuig dat het ware en levende evangelie van Jezus Christus op aarde is en dat u lid van zijn ware en levende kerk bent en dat probeert uit te dragen. Ik getuig van dat evangelie en van die kerk, in het bijzonder van de herstelde sleutels van het priesterschap, die de macht en geldigheid van de heilsverordeningen ontsluiten. Ik weet met meer zekerheid dat die sleutels zijn hersteld en dat die verordeningen wederom beschikbaar zijn in de kerk van Jezus Christus van de Heilige Dagen, dan dat ik zeker weet dat ik voor u sta, achter dit spreekgestoel en u voor mij zit in deze conferentie. Wees sterk, leef trouw aan het evangelie, ook als anderen om u heen dat niet doen. Verdedig uw geloof op hoffelijke en liefdevolle wijze, maar verdedig het wel. Een lange geschiedenis aan geïnspireerde stemmen, waaronder die u in deze conferentie zult horen, of hebt gehoord van president Thomas S. Monson, die wijzen u de weg naar het pad van christelijk discipelschap. Het is een recht en smal pad, met weinig ruimte om af te wijken op sommige punten, maar u kunt er een boeiende en geslaagde reis van maken, standvastig in Christus, met volmaakt stralende hoop en liefde voor God en voor alle mensen. Door die koers moedig aan te houden, smeet u onwankelbaar geloof. Vindt u bescherming tegen kwade stormen die loeien, ja, tegen pijlen in de wervelwind. En u voelt En voelt u de rotsvaste kracht van onze Verlosser. Als u daarop uw toegewijde discipelschap bouwt, kunt u niet vallen. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
On May 20th of last year,
op 20 mei vorig jaar sloeg een gigantische tornado toe in de buitenwijken van Oklahoma City, in het hartje Amerika, waarbij een strook van ruim 1,5 kilometer breed en 27 kilometer lang werd verwoest. Die storm, met talloze ziedende tornado's, zet het landschap en het leven van de mensen in hun spoor op de kop. Nog maar 1 week nadat die gigantische storm had huisgehouden, kreeg ik de opdracht het gebied te bezoeken waar huizen en bezittingen overal in een platgewalste, vernielde buurten verstrooid lagen. Voordat ik vertrok, sprak ik met onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson, die dergelijke opdrachten van de Heer koestert. Met respect voor zijn ambt, maar ook voor zijn goedheid, vroeg ik: wat wilt u dat ik doe? Wat wilt u dat ik zeg? Hij pakte liefdevol mijn hand, zoals hij dat zou hebben gedaan met elk slachtoffer, en bij ieder die hulp bood in die grote ontreddering, als hij daar was geweest, en zei: ten eerste, zeg hun dat ik van ze houd. Ten tweede, zeg hun dat ik voor ze bid. En ten derde, bedank alsjeblieft iedereen die hulp biedt. Als lid van het presidium der 70 kon ik het gewicht op mijn schouders voelen in de woorden die de Heer tot Mozes sprak: vergader mij uit de oudsten van Israël 70 mannen, van wie gij weet dat zij oudsten en opzieners van het volk zijn. Dan zal ik nederdalen en daar met u spreken, en het deel van de geest die op u, Mozes, is, nemen en het op hen leggen, opdat zij met u de last van het volk dragen en gij die niet alleen behoeft te dragen. Die woorden komen uit een ver verleden, maar de wegen van de Heer zijn niet veranderd. Momenteel heeft de Heer in de kerk 317 zeventigers geroepen die in achterkomst werkzaam zijn, om de 12 apostelen bij te staan in het dragen van de last die op het eerste presidium is gelegd. Ik voel die verantwoordelijkheid met vreugde tot in het diepst van mijn ziel. Zo ook mijn medebroeders. Echter, wij zijn niet de enigen die bij dit heerlijke werk helpen. Als leden van een kerk over de hele wereld hebben wij allemaal de geweldige gelegenheid om anderen tot zegen te zijn. Ik had van onze profeet vernomen wat de door de storm geteisterde mensen nodig hadden: liefde, gebeden en waardering voor hulpvaardige handen. Vanmiddag zullen we allen onze rechterarm in een rechte hoek opheffen en het eerste presidium en de komende 12 apostelen steun verlenen als profeten, zieners en openbaarders van de kerk van Jezus Christus, van de heiligen der laatste dagen. Dat is niet slechts een formaliteit. Evenmin is het voorbehouden aan wie als algemene functionarissen geroepen zijn. Onze leiders steun verlenen is een voorrecht dat gepaard gaat met de persoonlijke verantwoordelijkheid om hun last mede te dragen en om een discipel van de Heer Jezus Christus te zijn. President Monson heeft gezegd: wij worden omringd door mensen die behoefte hebben aan onze aandacht, onze aanmoediging, onze steun, onze troost en onze vriendelijkheid. Of het nu om familieleden, vrienden, kennissen of vreemden gaat. Wij zijn de handen van de Heer hier op aarde. En we hebben de opdracht om al zijn kinderen te dienen en op te beuren. Hij is afhankelijk van ieder van ons. In zoverre gij dat aan een van deze mensen hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Zullen wij met liefde reageren op een gelegenheid om iemand te bezoeken, op te bellen, een berichtje te sturen of een dag in andermans noden te voorzien? Of zullen wij, als de jongeling zijn die verklaarde dat hij alle geboden van God onderhield. Dit alles heb ik in acht genomen. Waarin schiet ik nog tekort? Jezus zeide tot hem, indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen. En gij zult een schat in de hemelen hebben. En kom hier, volg mij. De jongeling werd tot grote dienstbetoon aan de zijde van de Heer geroepen om het werk van de Koninkrijk van God op aarde te doen. Maar hij wendde zich af, want hij bezat vele goederen. Hoe zit het met onze aardse goederen? We kunnen zien wat de tornado in een paar minuten kan aanrichten. Het is zo belangrijk dat ieder van ons ernaar streeft zich geestelijke schatten in de hemel te verzamelen, onze tijd, talenten en keuzevrijheid in het dienst van God te stellen. Jezus Christus blijft ons oproepen, kom hier en volg mij. Hij ging met zijn volgelingen op onzelfzuchtige wijze in zijn eigen land rond. En ook nu gaat hij met ons mee. Hij staat ons bij en hij leidt ons. Zijn volmaakte voorbeeld volgen betekent de Heiland erkennen en eren die al onze lasten heeft gedragen door zijn heilige en heilbrengende verzoening. De ultieme daad van dienstbetoon. Wat hij van ieder van ons vraagt, is onze capaciteit en bereidwilligheid om de vreugdevolle last van het discipelschap op ons te nemen. In Oklahoma had ik de kans om kennis te maken met enkele families die door de krachtige wervelwinden getroffen waren. Bij mijn bezoek aan de familie Sorrells werd ik in het bijzonder geraakt door de ervaring van hun dochter, Tori, die toen in groep 7 van de basisschool Plaza Towers zat. Zij en haar moeder zijn hier vandaag onder ons. Tori en een handjevol medeleerlingen en vrienden zochten dekking in een kleine toiletruimte terwijl de tornado door het schoolgebouw raasde. Luister naar Tori's eigen woorden wat zich die dag afspeelde. Citeer. Ik hoorde iets op het dak kletteren. Ik dacht dat het gewoon hagel was. Het geluid werd steeds harder en harder. Ik bad dat onze hemelse Vader ons allemaal wilde beschermen en veilig zou houden. Plotseling hoorden we een luid zuigend geluid en verdween het dak pal boven ons hoofd. Er was heel veel wind en er vloog een hoop spullen in het rond. En dat raakte elk deel van mijn lichaam. Het was donkerder buiten en het leek wel alsof de lucht zwart was, maar dat was niet zo. Het was het binnenste van een tornado. Ik deed gewoon mijn ogen maar dicht, hopen en biddend dat het gauw voorbij zou zijn. Ineens werd het stil. Toen ik mijn ogen opendeed, zag ik dat er een stopbord pal voor mijn neus stond. Het raakte bijna mijn neus. Het scheelde maar een haar. Tori, haar moeder, 3 andere kinderen uit het gezin en vele andere vrienden en vriendinnen die ook bij haar in school waren, overleefden de tornado op wonderbaarlijke wijze. Maar voor 7 medeleerlingen was dat niet zo. Dat weekend gaven priesterschapbroeders vele zegens aan leden die in de storm geleden hadden. Het stemde mij nederig om Tori een zegen te mogen geven. Toen ik mijn handen op haar hoofd legde, kwam een favoriete schrifttekst naar boven. Ik zal voor uw aangezicht uitgaan. Ik zal aan uw rechter en aan uw linkerhand zijn. En mijn geest zal in uw hart zijn. En mijn engelen zullen rondom u zijn om u te schragen. Ik gaf Tori de raad om de dag te onthouden waarop een dienstknecht van de Heer zijn handen op haar lief hoofd legde en verklaarde dat zij door engelen in de storm beschermd was. Een reddende hand naar iemand uitsteken is onder elke omstandigheid een eeuwige maatstaf van liefde. Dat is het dienstbetoon dat ik in Oklahoma gezien had. We krijgen vaak de kans om anderen te helpen wanneer zij het moeilijk hebben. Als leden van de kerk hebben wij allemaal de heilige taak om elkaars lasten te dragen, opdat ze licht zullen zijn, om te treuren met hen die treuren, de handen die slap neerhangen te verheffen en de knikkende knieën te sterken. Broeders en zusters, de Heer is zo dankbaar voor ieder van u, voor de talloze uren en daden van dienstbetoon, hetzij groot of klein, die u dagelijks zo gul en welwillend bijdraagt. Koning Benjamin heeft ons in het Boek van Mormon geleerd, wanneer gij in de dienst van uw medemensen zijt, zijt gij louter in de dienst van uw God. Als we ons erop richten om onze broeders en zusters bij te staan, kan dat tot geïnspireerde beslissingen in ons dagelijks leven leiden. En leren we daardoor om te koesteren en lief te hebben wat de Heer lief heeft. Op die manier getuigen wij door onze levenswandel dat wij zijn discipelen zijn. Wanneer wij met zijn werk bezig zijn, voelen wij zijn geest heel nabij. Wij nemen dan in getuigenis, geloof, vertrouwen en liefde toe. Ik weet dat mijn Verlosser leeft. Ja, Jezus Christus. Dat Hij tot en bij monden van zijn profeet, onze geliefde president Thomas S. Monson spreekt in deze onze tijd. Mogen wij allen de vreugde vinden die komt door de heilige taak om elkaars lasten te dragen. Ook de eenvoudige en kleine is mijn gebed. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Jesus Christ, the Son of God, was born and died in unique circumstances.
Jezus Christus, de Zoon van God, werd geboren en stierf in unieke omstandigheden. Hij woonde en groeide op in nederige omstandigheden, zonder veel materieel bezit. Hij zei van zichzelf: de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des Mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Hij kreeg nooit eerbewijzen, gunsten, erkenning of voorkeursbehandeling van de politieke leiders van de wereld en van de religieuze leiders in zijn tijd. Evenmin zat hij op erezetels in de synagoges. Zijn prediking was eenvoudig en ook al volgden menigten hem na, zijn bediening was altijd gericht op het zegenen van individuen, één voor één. Hij verrichtte talloze wonderen onder de mensen die hem aannamen als de van God gezondenen. Hij gaf zijn apostelen het gezag en de macht om wonderen en grotere werken dan deze te doen die hij verrichtte. Maar hij delegeerde hun nooit het voorrecht om zonden te vergeven. Zijn vijanden waren verontwaardigd toen zij hem hoorden zeggen: ga heen, zondig van u af niet meer. Of, uw zonden zijn u vergeven. Dat recht behoorde alleen hem toe, omdat hij de Zoon van God is en omdat hij de prijs voor die zonde zou betalen met zijn verzoening. Zijn macht over de dood was eveneens een goddelijke eigenschap. Jairus, een overste der synagoge, smeekte hem naar zijn huis te komen, omdat zijn enige dochter, die ongeveer 12 jaar oud was, op sterven lag. De meester hoorde zijn smeekbeden en terwijl ze onderweg waren, kwam een dienaar tot Jairus met de boodschap: uw dochter is gestorven. Val de meester niet meer lastig. Toen Jezus het huis binnenging, vroeg hij iedereen naar buiten te gaan, waarna hij haar direct bij de hand vatte en zei: sta op. Een andere keer, toen hij naar de stad Nain reisde, kwam hij een begrafenisstoet tegen en een weduwe die weende over de dood van haar enige zoon. Vol ontferming raakte hij de baar aan en zei: jongeling, ik zeg u, sta op. De mensen riepen bij het zien van het wonder uit: een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft naar zijn volk omgezien. Dit wonder was des te opmerkelijker omdat men de jongeling al officieel dood had verklaard en op weg was om hem te begraven. Met twee jonge mensen die weer tot leven waren gewekt, deed het bewijs van zijn gezag en macht over de dood de gelovigen versteld staan en vulde het de lasteraars met vrees. Het derde voorval was het meest indrukwekkend. De zussen Martha en Maria en hun broer Lazarus werden vaak door Christus bezocht. Toen hij van de dood van Lazarus vernam, ging hij pas na 4 dagen naar de familie toe. Hij troostte Martha door stellig tot haar te getuigen: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Toen de heiland de rouwenden vroeg de steen voor de spelonk van het graf weg te nemen, fluisterde Martha hem zachtjes toe: Heere, er is reeds een lijklucht, want het is al de vierde dag. Toen bracht Jezus haar in herinnering: Heb ik u niet gezegd dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult? Na dit gezegd te hebben, riep hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten. Nadat Lazarus 4 dagen in het graf had gelegen, zagen de vijanden van de Zoon van God zich voor een onomstotelijk bewijs gesteld dat ze niet konden negeren, bagatelliseren of verdraaien. Wat ze wel op zinloze en kwaadaardige wijze deden, sinds die dag beraadslaagden zij om hem te doden. Later vierde de levende Christus samen met zijn apostelen in Jeruzalem het laatste Pascha. Stelde hij de verordening van het avondmaal in en gaf hij ze het gebod om elkander lief te hebben door elkaar oprecht te dienen. Daarna toonde hij op de meest sublieme wijze zijn liefde voor alle mensen door, geheel uit vrije wil, moedig en vastberaden zijn grootste beproeving tegemoet te treden. In de hof van Gethsemane, volslagen alleen en verlaten, onderging hij de meest intense foltering, bloedend uit elke porie. Hij onderwierp zich volledig aan de wil van zijn Vader en deed verzoening voor onze zonden. Tevens nam hij onze ziekten en benauwingen op zich om te weten hoe hij ons te hulp kan komen. Wij staan bij hem en bij onze hemelse Vader in het krijt, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat eenieder die hem in hem gelooft niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Zijn offer is niet alleen iedereen tot zegen, van Adam tot de eerste, maar tot de laatste mens toe. Na zijn lijden in Gethsemane gaf hij zich vrijwillig over aan zijn tegenstanders. Hij werd door iemand uit zijn eigen kring verraden en daarna in alle haast veroordeeld op oneerlijke wijze en in een onvolledig gemanipuleerd proces. Diezelfde nacht werd hij als misdadiger beschuldigd van godslastering en ter dood veroordeeld. In hun haat en dorst naar wraak, omdat hij tot hen getuigde dat hij de Zoon van God was, smeden zijn vijanden een complot, zodat Pilatus hem zou veroordelen. Daartoe veranderde zij de aanklacht van godslastering in opruiing, zodat hij de kruisdood zou moeten ondergaan. Zijn veroordeling onder de Romeinen was nog wreder. Hun spot en hoon jegens zijn geestelijk koninkrijk, de vernederende kroning met een doornen kroon, zijn pijnlijke zweep slagen en de langdurige kwelling van zijn openbare kruisiging waren alle een duidelijke waarschuwing tot ieder die zich zijn discipel durfde te noemen. Op elk moment van zijn lijden gaf de verlosser der wereld blijk van uitzonderlijke zelfbeheersing. Hij dacht voortdurend aan het welzijn van anderen. Vriendelijk en teder verzocht hij Johannes om voor zijn moeder Maria te zorgen. Hij vroeg zijn Vader in de hemel de beulen te vergeven die hem kruisigden. Toen zijn werk op aarde voltooid was, beval hij zijn geest in Gods handen en blies hij zijn laatste adem uit. Het lichaam van Christus werd naar het graf gebracht en bleef daar 3 dagen onverderfelijk liggen. Terwijl zijn discipelen treurden, ontmoedigd waren en in onzekerheid verkeerden, zette onze heiland in een andere fase van het heerlijke plan van zijn Vader zijn bediening op nieuwe wijze voort. In de korte periode van 3 dagen introduceerde hij onvermoeibaar het immense heilswerk onder de doden. Die dagen vervulden de hele familie van God met ongekende hoop. Tijdens dat bezoek organiseerde hij zijn trouwe volgelingen, zodat zij de blijde boodschap van verlossing konden brengen aan allen die in hun sterfelijk leven niet tot de kennis van het heerlijke plan waren gekomen of die het verworpen hadden. Nu kregen ze de kans om uit hun gevangenschap bevrijd te worden en verlost te worden door de God van zowel de levenden als de doden. Na zijn werk in de geestenwereld keerde hij naar de aarde terug en hij verenigde toen voor eeuwig zijn geest met zijn lichaam. Ook al had hij eerder al overtuigend zijn macht over de dood laten zien, toch blijkt uit de schriften dat degene die hij voor zijn opstanding weer tot leven had gewekt, hun leven slechts door een wonder verlengd zagen. Zij zouden later alsnog sterven. Christus was de eerste die uit de dood herrees om nooit meer te sterven, om voor altijd een volmaakt, eeuwig lichaam te bezitten. In zijn herrezen toestand verscheen hij aan Maria, die hem begon te aanbidden zodra ze hem herkende. Onze Verlosser lichtte haar met grote tederheid over zijn nieuwe en heerlijke staat in. Houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader, waarmee hij hen nogmaals getuigde dat zijn bediening in de geestenwereld echt en voltooid was. Later, met woorden die de werkelijkheid van zijn opstanding bevestigden, zei hij: ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Nadat hij tot zijn Vader was gegaan, kwam hij weer terug en verscheen hij aan zijn apostelen. Daarbij toonde hij hun zijn handen en zijn zijde, de discipelen dan waren verblijd, toen zij de Heere zagen. Ik getuig dat Christus heel anders terug zal komen dan bij zijn eerste komst. Hij zal dan in macht en heerlijkheid komen, met alle rechtvaardigen en getrouwen. Hij zal komen als koning der koningen en heer der heren, als vredevorst, de beloofde Messias, de heiland en verlosser, om de levenden en de doden te oordelen. Ik hou van hem met heel mijn hart. Ik bid dat wij trouw zullen blijven tot het einde. In de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir and congregation will now stand and join in singing Choose.
Het koor en de aanwezigen zingen nu staande Choose the Right, kies toch goed, lofzang 162. Na de samenzang spreekt zuster Linda S. Reeves, tweede raadgeefster in het algemeen ZAV-presidium, ons toe. Zij wordt gevolgd door ouderling Neil L. Anderson van het Quorum der Twaalf Apostelen. Het koor zingt vervolgens A New Commandment I Give Unto You.
This is the 184th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Dear brothers and sisters, today I am blessed.
Geliefde broeders en zusters, ik voel me gezegend dat mijn 13 oudste kleinkinderen hier in de zaal zitten. Daardoor heb ik me afgevraagd, wat wil ik dat mijn kleinkinderen weten? Ik wil vandaag vrijuit met mijn familie en de uwe spreken. Als leiders maken wij ons steeds meer zorgen over het vernietigende effect van pornografie in het gezinsleven van de kerkleden. Satan heeft de aanval met ongekende woede ingezet. Een van de redenen waarom we hier op aarde zijn, is dat we met de hartstochten en gevoelens van ons lichaam om moeten leren gaan. Die gevoelens hebben we van God gekregen en breng ons ertoe om te trouwen en kinderen te krijgen. De intieme relatie tussen man en vrouw, waardoor kinderen in de sterfelijkheid worden geboren, moet ook een mooie. Een mooie, liefdevolle ervaring zijn die twee toegewijde harten samenbindt. Geest en lichaam verenigt en een volheid van vreugde en geluk brengt wanneer ze elkaar op de eerste plaats leren stellen. President Kimball heeft gezegd, de huwelijkspartner krijgt dan voorrang in het leven van de wederhelft en geen andere interesse, persoon of zaak mag voorrang krijgen boven de huwelijkspartner. Het huwelijk veronderstelt volledige getrouwheid en loyaliteit. Jaren geleden was een van onze kinderen duidelijk overstuur. Ik ging naar haar slaapkamer en zij opende haar hart en legde uit dat ze bij een vriendin thuis was geweest en dat op televisie per ongeluk ontstellende en verontrustende beelden en handelingen van een man en vrouw zonder kleren gezien. Ze begon te huilen en vertelde hoe vreselijk ze zich voelde over wat ze had gezien en wilde dat ze het uit haar gedachten kon bannen. Ik was heel dankbaar dat ze het me toevertrouwde en mij zo de kans gaf om haar onschuldige, gekwetste hart te troosten en haar te leren hoe ze verlichting kon ontvangen door de verzoening van onze heiland. Ik herinner mij de gewijde gevoelens die ik had toen we samen als moeder en dochter knielden en om de hulp van onze hemelse vader baden. Veel kinderen, jongeren en volwassenen worden in alle onschuld aan pornografie blootgesteld. Maar een toenemend aantal mannen en vrouwen kiest ervoor om ernaar te kijken en om er daarna herhaaldelijk naartoe getrokken te worden, totdat het in een verslaving uitmondt. Die mensen willen misschien wel met hun hele hart uit die val komen. Maar vaak kunnen ze dat niet alleen. We zijn dankbaar als die dierbare mensen besluiten om met ons of een kerkleider te spreken. Wij doen er goed aan om dan niet geschokt, boos of afwijzend te reageren, want dan zullen ze misschien weer zwijgen. Als ouders en leerkrachten moeten wij op regelmatige basis met onze kinderen en jongeren over deze zaken van gedachten wisselen en ons best doen om vol liefde en begrip te luisteren. Ze moeten weten wat de gevaren van pornografie zijn en hoe het iemands leven ontregelt, doordat zij resulteert in het verlies van de geest, een verwrongen gevoelsleven, leugens, ontwrichte relaties, het verlies van zelfbeheersing en een bijna compleet verbruik van tijd, gedachten en energie. Pornografie is schunniger, slechter en prikkelender dan ooit tevoren. We kunnen in overleg met onze kinderen een gezinsplan met normen en grenzen opstellen en op proactieve wijze ons gezin beschermen door de elektronische apparatuur thuis van filters te voorzien. Ouders, zijn we er ons van bewust dat niet computers, maar mobieltjes met toegang tot het internet het grootste probleem vormen? Jonge mensen en volwassenen, als u in Satans val van pornografie gelopen bent, bedenk dan hoe genadig onze geliefde Heiland is. Beseft u hoe zielsveel de Heer ook nu van u houdt? Onze Heiland heeft de macht om u te reinigen en genezen. Hij kan uw pijn en verdriet wegnemen en u weer rein maken door de macht van zijn verzoening. Wij leidsters maken ons grote zorgen over de echtgenotes en kinderen van hen die onder een pornografieverslaving lijden. Ouderling Richard G. Scott heeft gepleit, ik citeer, als u zelf vrij bent van ernstige zonden, leid dan niet onnodig onder de gevolgen van de zonde van iemand anders. U mag mededogen voelen, toch moet u zich niet verantwoordelijk voelen voor die daden. Einde citaat. Weet dat u er niet alleen voor staat. Er is hulp beschikbaar. Er worden verslavingsherstelbijeenkomsten voor echtgenotes gehouden, inclusief opbelbijeenkomsten die echtgenotes in staat stellen om naar een bijeenkomst te bellen en vanuit hun eigen huis deel te nemen. Broeders en zusters, hoe beschermen we onze kinderen en jongeren? Filters zijn nuttig. Maar de beste filter in de wereld, de enige filter die uiteindelijk werkt, is de persoonlijke innerlijke filter die ontstaat uit een diep blijvend getuigenis van de liefde van onze hemelse Vader en van het zoenoffer van onze Heiland voor ons allen. Hoe brengen we onze kinderen tot bekering, zodat ze uit de verzoening van de Heiland kunnen putten? Ik ben weg van de woorden van Nefi, waarmee hij verklaarde wat zijn volk deed om de jeugd in zijn tijd te versterken. Ik citeer, wij spreken over Christus, wij verheugen ons in Christus, wij prediken Christus, wij profiteren over Christus, opdat onze kinderen zullen weten op welke bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden. Einde citaat. Hoe pakken we dat in ons gezin aan? Sommigen van u hebben mij horen vertellen hoe zwaar het voor mijn man Mel en mij was om 4 jonge kinderen op te voeden. Druk met alle uitdagingen van het ouderschap en met alle eisen van het leven, zochten we wanhopig naar hulp. We baden om te weten wat we moesten doen. Het antwoord was duidelijk. Het geeft niet dat het huis een bende is en dat de kinderen in de pyjama rondlopen en dat sommige taken niet uitgevoerd worden. Het enige wat we thuis echt voor elkaar moeten krijgen is dagelijkse schriftstudie en gebed en wekelijkse gezinsavond. We probeerden die dingen te doen, maar het was niet altijd onze prioriteit en te midden van de chaos werden ze soms verwaarloosd. We veranderden onze focus en maakten ons geen zorgen over minder belangrijke zaken. Onze focus werd spreken over ons verheugen in prediken en getuigen van Christus door ernaar te streven om dagelijks thuis te bidden en de schriften te bestuderen en wekelijks gezinsavond te houden. Een vriend zei onlangs tegen mij, als je de zusters vraagt om meer in de schriften te lezen en meer te bidden, veroorzaakt dat alleen maar meer stress. Ze hebben al het gevoel dat ze te veel te doen hebben. Broeders en zusters, omdat ik dit uit eigen ervaring weet, en dat van mijn man, kan ik niet anders dan getuigen van de zegeningen van dagelijkse schriftstudie, gebed en gezinsavond. Dat zijn de juiste zaken die de stress zullen wegnemen, leiding in ons leven zullen brengen en ons gezin zullen beschermen. En als pornografie of andere problemen ons gezin treffen, kunnen wij de Heer om hulp bidden en geweldige leiding van de Geest verwachten. In het besef dat we gedaan hebben wat onze hemelse Vader ons vraagt te doen. Broeders en zusters, als dit nog niet de gewoonte bij ons thuis zijn, dan kunnen we er nu allemaal mee beginnen. Als onze kinderen al groot zijn en weigeren mee te doen, dan kunnen we zelf beginnen. Wanneer we dat doen, zal de invloed van de Geest ons huis en ons leven gaan vervullen. En zullen onze kinderen dat na verloop van tijd gaan inzien. Onthoud dat levende apostelen hebben beloofd dat we, als we naar onze voorouders zoeken en onze familienamen voor de tempel klaarmaken, ons gehele leven beschermd zullen worden wanneer we zo leven dat we een tempelaanbeveling waardig zijn. Wat een mooie belofte. Jongelui, neem de verantwoording voor jullie eigen geestelijke welzijn. Zet je telefoon zo nodig uit. Zing een jeugdwerkliedje. bid om hulp. Denk aan een schrifttekst. Loop weg bij een film. Denk aan de heiland. Neem waardig van het avondmaal. Bestudeer voor de kracht van de jeugd. Wees een voorbeeld voor je vrienden. Praat met een ouder. Ga naar je bisschop. Vraag om hulp. Wat wil ik dat mijn kleinkinderen weten? Ik wil dat zij en u weten dat de Heiland leeft en van ons houdt. Hij heeft de prijs voor onze zonde voldaan, maar wij moeten in diepe nederigheid voor onze Vader in de hemel neerknielen en onze zonde belijden en hem om vergeving smeken. Wij moeten onze hart willen veranderen en onze verlangens willen veranderen en nederig genoeg zijn om de hulp en vergiffenis te krijgen van hen die we wellicht pijn hebben gedaan of in de steek hebben gelaten. Ik weet dat Joseph Smith God, onze hemelse Vader en onze Heiland Jezus Christus heeft gezien. Ik getuig dat we een levende profeet op aarde hebben, president Thomas S. Monson. Ik getuig ook dat u nooit zult afdwalen als u de raad van de profeet van God opvolgt. Ik getuig van de kracht van onze verbonden en de zegeningen van de tempel. Ik weet dat het boek van Mormon waar is. Ik kan de kracht van dit geweldige boek niet verklaren. Ik weet alleen dat het Boek van Mormon in combinatie met gebed de kracht bezit om gezinnen te beschermen, relaties te versterken en persoonlijk vertrouwen voor het aangezicht van de Heer geeft. Ik getuig van deze zaken in de naam van Jezus Christus. Amen.
I greet you this morning, especially the young.
Ik groet u deze ochtend, in het bijzonder de jonge mensen, hier in het conferentiecentrum en overal ter wereld. Jullie zijn een uitverkoren generatie met een missie. En ik richt mij, net als ouderling Holland, vooral tot jullie. Toen ik vele jaren geleden op familiebezoek in Florida was, stak er niet ver bij ons vandaan een tornado op. Die was lang niet zo hevig als in ouderling Rasband's verhaal. Maar een vrouw zocht dekking in de badkamer van haar woonwagen. De woonwagen begon te schudden. Even later hoorde ze de stem van een van haar buren. Ik ben hier, in de voorkamer. Ze kwam de badkamer uit en zag tot haar grote verbazing dat de tornado haar woonwagen 30 meter door de lucht had opgetild en meegenomen en keurig rechtop bovenop de woonwagen van de buren had laten belanden. Mijn jonge vrienden, de wereld gaat niet kalmpjes de wederkomst van de Heiland tegemoet. In de schriften staat, alle dingen zullen in beroering zijn. Brigham Young heeft gezegd, in de begintijd van de kerk is aan mij geopenbaard dat de kerk zich zou verspreiden, voorspoedig zou worden en zou groeien. En dat in verhouding tot de verspreiding van het evangelie op aarde, de macht van Satan ook zou toenemen. Zorgelijker nog dan de geprofiteerde aardbevingen en oorlogen zijn de geestelijke wervelwinden die je van je geestelijke fundament losrukken en je geest op plekken laten belanden die je nooit voor mogelijk hebt gehouden. Soms zonder dat je echt merkt dat je verplaatst bent. De ergste wervelwinden zijn de verzoekingen van de tegenstander. Er is altijd zonde op de wereld geweest en zal dat ook altijd zijn, maar nog nooit was die zo toegankelijk, onverzadigbaar en acceptabel. Er is uiteraard een enorme macht die de wervelwinden van zonde tot zwijgen kan brengen. Die macht heet bekering. Niet alle wervelwinden in je leven worden door jezelf veroorzaakt. Sommige ontstaan door de verkeerde keuzes van anderen. En sommige horen gewoon bij deze sterfelijke wereld. Als jongetje leed president Boyd K. Packer
aan de slopende ziekte polio. Toen ouderling Dallin H. Oaks 7 was, stierf zijn vader plotseling. Toen zuster Carol F. McConkie van het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium tiener was, gingen haar ouders scheiden. Moeilijkheden zullen je treffen, maar als je op God vertrouwt, sterken ze je geloof in Christus. In de natuur worden bomen die in een omgeving met veel wind groeien, sterker. Wanneer de wind een jong boompje geeselt, zorgen krachten in de boom voor twee dingen. Ten eerste zetten ze de wortels aan om sneller te groeien en zich verder te verspreiden. Ten tweede starten de krachten in de boom de aanmaak van celstructuren die de stam en de takken dikker en soepeler maken om de druk van de wind aan te kunnen. Die sterkere wortels en takken beschermen de boom tegen stormen die zeker terug zullen komen. Je bent God oneindig veel dierbaarder dan een boom. Je bent zijn zoon of zijn dochter. Hij heeft je geest sterk en veerkrachtig gemaakt voor de wervelwinden van het leven. De wervelwinden in je jeugd, net als de wind tegen een jonge boom, kunnen je geestelijke kracht vergroten en je zo voorbereiden op de jaren die komen gaan. Hoe bereid je je op jouw wervelwinden voor? Bedenk, het is op de rots van onze Verlosser, die Christus is, de Zoon Gods, dat gij uw fundament moet bouwen, zodat wanneer de duivel zijn krachtige winden zendt, zijn pijlen in de wervelwind, wanneer al zijn hagel en zijn hevige storm u zullen striemen, die geen macht zullen hebben om u neer te sleuren, wegens de rots waarop gij zijt gebouwd. Dat is je veiligheid in de wervelwind. President Thomas S. Monson heeft gezegd: eens kwamen de normen van de kerk en de normen van de samenleving nagenoeg met elkaar overeen. Nu gaat daar een groot gat tussen, dat met de dag groter wordt. Die kloof wekt bij sommige hevige geestelijke wervelwinden op. Ik zal een voorbeeld geven. Vorige maand stuurde het eerste presidium in het Koren der Twaalf een brief naar leiders van de kerk over de hele wereld. Er staat onder meer in: aanpassingen in de burgerwet zullen en kunnen de zedelijke wet van God niet veranderen. God verlangt dat wij zijn geboden steunen en onderhouden, ongeacht de afwijkende opinies en trends in de maatschappij. Zijn wet van kuisheid is duidelijk. Seksuele omgang is alleen toegestaan tussen een man en een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn. Wij verzoeken u dringend om de leer in het gezin een proclamatie aan de wereld door te nemen. Einde citaat. De wereld mag de kuisheidswet van de Heer dan wel afschrijven. Wij doen dat niet. President Monson heeft gezegd: de heiland der mensen omschreef zichzelf als zijnde in de wereld, maar niet van de wereld. Ook wij kunnen in de wereld zijn, maar niet van de wereld, door foutieve ideeën en leringen af te wijzen en trouw te blijven aan wat God ons heeft geboden. Hoewel vele overheden en goedbedoelende mensen het huwelijk opnieuw gedefinieerd hebben, doet de Heer dat niet. In het allereerste begin stelde God het huwelijk tussen een man en een vrouw in, namelijk Adam en Eva. Hij bestempelde de doeleinden van het huwelijk ver voorbij de persoonlijke bevrediging en vervulling van volwassenen als de ideale omgeving waarin kinderen geboren, grootgebracht en gekoesterd dienen te worden. Gezinnen zijn onze hemelse schatten. Waarom blijven we hierop hameren? Zoals Paulus heeft gezegd: wij zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Als apostelen van de Heer Jezus Christus is het onze taak het plan van onze Schepper voor zijn kinderen te verkondigen en te waarschuwen voor de gevolgen van de veronachtzaming van zijn geboden. Onlangs sprak ik met een lauwe meisje uit de Verenigde Staten. Ik citeer uit haar e-mail: het afgelopen jaar zijn sommigen uit mijn vriendenkring hun standpunt over het huwelijk op Facebook gaan plaatsen. Velen waren voor het homohuwelijk. En meerdere jongeren van de kerk stemden met de berichten in met een like. Ik plaatste geen commentaar. Ik besloot mijn geloof in het traditionele huwelijk op doordachte wijze kenbaar te maken. Aan mijn profielfoto voegde ik het volgende onderschrift toe: ik geloof in het huwelijk tussen man en vrouw. Vrijwel direct kreeg ik allerlei berichtjes. Je bent egoïstisch. Je veroordeelt anderen. Iemand vergeleek me met een slavenhouder. En ik kreeg dit bericht van iemand met wie ik goed bevriend ben en die een sterk lid van de kerk is. Je moet met de tijd meegaan. Dingen zijn aan het veranderen en dat moet jij ook doen. Ik ging er niet op in, zei ze, maar ik haalde mijn verklaring ook niet weg. Ze besluit als volgt: soms moet je, zoals president Monson heeft gezegd, durven alleen te staan. Hopelijk zullen wij als jongeren samen staan en trouw zijn aan God en aan de leringen van zijn levende profeten. Einde citaat. Onze bijzondere zorg dient uit te gaan naar hen die zich tot personen van hetzelfde geslacht aangetrokken voelen. Zij worstelen met een zeer krachtige wervelwind. Ik spreek mijn liefde en bewondering uit voor wie deze beproeving moedig onder ogen zien en trouw blijven aan de geboden van God. Maar iedereen, ongeacht zijn of haar keuzes en opvattingen, verdient onze vriendelijkheid en consideratie. De Heiland leerde ons niet alleen onze vrienden lief te hebben, maar ook hen die het met ons oneens zijn, en zelfs hen die ons afwijzen. Hij zei: want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt gij? En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone? De profeet Joseph Smith waarschuwde ons voor zelfgenoegzaamheid en zei dat we ruimhartiger moesten worden jegens alle mannen en vrouwen tot we voelen dat we hen op onze schouders willen nemen. Er is in het evangelie van Jezus Christus geen plaats voor spot, pesterijen of onverdraagzaamheid. Als je vragen hebt over raadgevingen van de leiders van de kerk, bespreek je oprechte zorgen dan met je ouders en leiders en leidsters. Je hebt de kracht nodig die je krijgt door op de profeten van de Heer te vertrouwen. President Harold B. Lee heeft gezegd: als lid van de kerk zijn wij alleen veilig als we gehoor geven aan de woorden en geboden van de Heer door middel van zijn profeet aan ons geeft. Er zijn een aantal zaken die geduld en geloof vereisen. Misschien bent u het niet eens met iets. Misschien is het wel in strijd met uw politieke opvattingen, uw maatschappelijke opvattingen, en het kan uw sociale leven belemmeren. Maar als u er geduldig en gelovig naar luistert, alsof het uit de mond van de Heer zelf komt, zullen de poorten de hel u niet overweldigen. En de Heere God zal de machten van duisternis voor u uitverjagen. Nog een krachtige bescherming tegen de wervelwinden van het leven is het Boek van Mormon. Als tiener verhuisde president Henry B. Eyring met zijn ouderlijk gezin naar een andere stad. Hij vond de verhuizing aanvankelijk niet leuk en maakte weinig nieuwe vrienden. Hij voelde zich een buitenbeentje tussen de leerlingen op school. De wervelwinden tolden om hem heen. Wat deed hij? Hij stak zijn energie in het Boek van Mormon, dat hij vele keren doorlas. Jaren later getuigde president Eyring: ik blijf het Boek van Mormon graag lezen en vaak en veel uit deze bron drinken. Het is het krachtigste getuigenis op schrift dat we hebben dat Jezus de Christus is. De Heer heeft je nog een manier gegeven om sterk te staan. Een geestelijke gave die machtiger is dan de wervelwinden van de tegenstander. Hij heeft gezegd, staat op heilige plaatsen en wordt niet aan het wankelen gebracht. In mijn tiende jaren waren er maar 13 tempels in de kerk. Nu zijn er 142. Van de kerkleden woont nu 85% binnen een straal van zo'n 300 kilometer van een tempel. De Heer heeft jullie generatie meer toegang tot zijn heilige tempels gegeven dan enige andere generatie in de geschiedenis van de wereld. Heb je ooit in de tempel gestaan? In het wit gekleed? Wachtend om dopen te verrichten? Wat voor gevoel had je toen? Er is een tastbaar gevoel van heiligheid in de tempel. De vrede van de heiland brengt de tollende wervelwinden van de wereld tot zwijgen. Wat je in de tempel voelt, is een model voor hoe je je in je leven wilt voelen. Zoek naar grootvaders en grootmoeders en verre neven en nichten die je zijn voorgegaan. Neem hun namen mee naar de tempel. Als je iets over je voorouders te weten komt, zie je patronen van het leven, van het huwelijk, van kinderen, patronen van rechtschapenheid en nu en dan patronen die je wilt vermijden. Later in de tempel zul je meer leren over de schepping van de wereld, over de patronen in het leven van Adam en Eva en het allerbelangrijkst over onze heiland, Jezus Christus. Mijn jonge broeders en zusters, wij houden van jullie. We bewonderen jullie en bidden voor jullie. Laat de wervelwinden je niet neerhalen. Dit is jullie tijd om sterk te staan als discipelen van de Heer Jezus Christus. Bouw je fundament nog vaster op de rots van je verlosser. Koester nog meer zijn weergaloze leven en leringen. Leef nog ijveriger zijn voorbeeld en zijn geboden na. Wees nog dieper doordrongen van zijn liefde, zijn barmhartigheid en genade en de machtige gave van zijn verzoening. Als je dat doet, beloof ik je dat je de wervelwinden zult zien voor wat ze zijn. Beproevingen, verzoekingen, afleidingen of moeilijkheden om je te helpen groeien. Als je jaar na jaar als schapen blijft leven, verzeker ik je dat je ervaringen je steeds weer zullen bevestigen dat Jezus de Christus is. De geestelijke rots onder je voeten zal dan vast en stevig zijn. Je zult verheugd zijn dat God je hier heeft geplaatst om deel te hebben aan de laatste voorbereidingen voor Christus' glorierijke terugkeer. De Heiland heeft gezegd, ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Dat is zijn belofte aan jullie. Ik weet dat die belofte vaststaat. Ik weet dat hij leeft. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We thank all those who have participated this morning and expressed.
We spreken onze dank uit voor iedereen die vanmorgen heeft deelgenomen en bedanken het Mormoons Tabernakelkoor dat zulke prachtige muziek ten gehore heeft gebracht. Onze slotspreker is president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium. Na de toespraak van president Eyring zingt het koor de slotlofzang Come, O Thou Kings of Kings. Het slotgebed wordt uitgesproken door ouderling Christopher Waddell van de 70. President Eyring.
My dear brothers and sisters.
Mijn geliefde broeders en zusters. Sommigen onder u zijn doorzendelingen van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Die zendelingen heb u misschien ook al uitgenodigd om te kiezen om een verbond met God te sluiten door u te laten dopen. Anderen onder u luisteren misschien omdat u de uitnodiging van een ouder, een vrouw of misschien een kind ontvangen hebt. Die hopen dat u de verbonden die u al met God gesloten hebt weer tot het middelpunt van uw leven zult maken. Sommigen van u die luisteren hebben al besloten om tot de Heiland terug te keren en voelen vandaag de vreugde van zijn verwelkoming. Wie u ook bent en waar u ook bent, u houdt het geluk van meer mensen in uw handen dan u denkt. Iedere dag en ieder uur kunt u kiezen om een verbond met God te sluiten of na te komen. Waar u zich ook bevindt op het pad dat naar het beërven van de gave van het eeuwige leven leidt, u hebt de gelegenheid om veel mensen het pad naar grote geluk te wijzen. Als u kiest om een verbond met God te sluiten of na te komen, dan kust u ook of u een erfgoed van hoop nalaat aan hen die uw voorbeeld kunnen volgen. U en ik zijn gezegend met de belofte van zo'n erfgoed. Ik heb veel van mijn geluk te danken aan een man die ik in dit leven nooit ontmoet heb. Hij was een wees en werd een van mijn overgrootvaders. Hij heeft mij een kostbaar erfgoed van hoop nagelaten. Sta mij toe dat ik u iets vertel over de rol die hij speelde in het vormen van het erfgoed voor mij. Zijn naam was Heinrich Eyring. Hij was in grote rijkdom geboren. Zijn vader had een groot landgoed in Coburg, in wat nu Duitsland is. Zijn moeder was burggravin Charlotte van Blomberg. Haar vader was de toezichthouder van de landerijen van de koning van Pruisen. Heinrich was de oudste zoon van Charlotte en Edward. Charlotte stierf op een 31-jarige leeftijd na de geboorte van haar derde kind. Edward overleed kort daarna nadat hij al zijn bezit en rijkdom door mislukte investering was kwijtgeraakt. Hij was pas 40 jaar oud. Hij liet 3 weeskinderen na. Heinrich, mijn overgrootvader, had zijn beide ouders en een grote wereldse erfenis verloren. Hij had geen cent. Hij schreef in zijn geschiedenis dat hij meende dat hij zijn hoop moest vestigen op emigratie naar Amerika. Hoewel hij daar geen familie of vrienden had, had hij wel een gevoel van hoop over vertrek naar Amerika toe. Hij ging eerst naar New York City. Later verhuisde hij met zijn jongere zus naar St. Louis in Missouri. In St. Louis was een van zijn medewerkers een heilige der laatste dagen. Hij kreeg van hem een kopie van een brochure die door Elder Parley P. Pratt was geschreven. Hij las die en bestudeerde daarna ieder woord dat hij over de heiligen der laatste dagen te pakken kon krijgen. Hij bad om te weten te komen of er echt engelen waren die aan mensen verschenen, of er een levende profeet was, en of hij een ware en geopenbaarde godsdienst had gevonden. Na 2 maanden van zorgvuldige studie en gebed had Heinrich een droom, waarin hem werd verteld en opgedragen om zich te laten dopen. Een man wiens naam en priesterschap voor mij heilig zijn, ouding William Brown, zou die verordening verrichten. Heinrich liet zich dopen in een vijver van regenwater op 11 maart 1855 om 7:30 in de ochtend. Ik geloof dat Heinrich Eyring toen wist dat wat ik u vandaag leer waar is. Hij wist dat het geluk van eeuwig leven voortkomt uit familiebanden die voor altijd blijven bestaan. Zelfs toen hij net het plan van geluk van de Heer had gevonden, wist dat hij zijn hoop op eeuwige vreugde, dat het afhing van de keuzes van anderen die zijn voorbeeld zouden moeten volgen. Zijn hoop op geluk hing af van mensen die nog niet geboren waren. Als onderdeel van het erfgoed van hoop in onze familie liet hij een geschiedenis aan zijn nakomelingen na. In die geschiedenis kan ik zijn liefde voelen voor ons die hem zouden volgen. In zijn woorden bemerk ik de hoop dat zijn nakomelingen hem zouden volgen op het pad terug naar ons hemelse huis. Hij wist dat het niet om 1 grote keuze ging, maar om vele kleine keuzes. Ik citeer vanuit zijn geschiedenis. Ik citeer: vanaf het moment dat ik ouderling Andrus voor het eerst hoorde spreken, heb ik altijd geprobeerd de bijeenkomsten van de heiligen de laatste dagen bij te wonen. En slechts heel zelden ben ik niet gegaan, omdat het tegelijkertijd ook mijn plicht was om te gaan. Ik vermeld dit in mijn geschiedenis, opdat mijn kinderen mijn voorbeeld zullen nabootsen en nooit zullen verwaarlozen deze belangrijke plicht om met de heiligen samen te kunnen komen. Heinrich wist dat we in de avondmaaldienst onze beloften konden hernieuwen om de heiland altijd aandachtig te zijn en dat we dan zijn geest bij ons zouden hebben. Het was die geest die hem steunde op zijn zending, waartoe hij werd geroepen slechts enkele maanden na het aannemen van het doopverbond. Hij liet als erfgoed zijn voorbeeld van 6 ijverige zendingsjaren na en wat toen de Indian Territories werd genoemd. Om van zijn zending ontheven te worden, liep hij van Oklahoma naar Salt Lake City, een afstand van ongeveer 1770 kilometer. Kort daarna werd hij door de profeet van God geroepen om in het zuiden van Utah te gaan wonen. Vandaar accepteerde hij een zendingsoproep naar zijn geboorteland Duitsland. Vervolgens nam hij de uitnodiging van een apostel van de Heer Jezus Christus aan om de Mormoonse koloniën in Noord-Mexico te helpen opbouwen. Vandaar werd hij als voltijdzendeling naar Mexico stad geroepen. Hij vervulde die roepingen eervol. Hij ligt op een kleine begraafplaats in Colonia Juarez, Chihuahua, Mexico, begraven. Ik vertel dit allemaal niet om voor hem of voor wat hij deed of voor zijn nakomelingen eer op te eisen. Ik vertel dit om respect te tonen voor zijn voorbeeld van geloof en van de hoop dat in zijn hart was tijdens elk van die zendingen, terwijl hij Jezus Christus diende. Hij nam die roeping aan vanwege zijn geloof dat de herrezen Christus en onze hemelse Vader in het bos in de staat New York aan Joseph Smith waren verschenen. Hij nam ze aan omdat hij geloof had dat de priesterschapsleutels in de kerk van de Heer hersteld waren, met de macht om families voor eeuwig te verbinden, op voorwaarde van voldoende geloof om hun verbonden na te komen. Evenals Heinrich Eyring. Bent u misschien de eerste in uw familie die voorgaat op het pad van heilige verbonden, op weg naar het eeuwige leven, die met ijver en geloof worden gesloten en nagekomen? Elk verbond draagt plichten en beloften in zich. Voor ons allemaal, net als voor Heinrich, zijn die plichten soms eenvoudig, maar vaak ook moeilijk. Maar bedenk, dat onze plichten soms moeilijk moeten zijn, want de bedoeling ervan is ons vooruit te helmen op het pad om voor altijd bij onze hemelse Vader en zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, te wonen in gezinsverbanden. U herinnert zich de woorden uit het boek Abraham. En er stond een in hun midden die gelijk God was. En hij zeide tot hem die bij hem waren: wij zullen naar beneden gaan, want er is ruimte daar. En we zullen van deze stoffen nemen en we zullen een aarde maken waarop deze kunnen winnen. En wij zullen hiermee beproeven om te zien of zij alles zullen doen wat de Heer hun God hun ook zal gebieden. En aan hen die hun eerste staat behouden, zal worden toegevoegd. En zij die hun eerste staat niet behouden, zullen geen heerlijkheid hebben in hetzelfde koninkrijk met hen die hun eerste staat behouden. En zij die hun tweede staat behouden op hun hoofd, zal heerlijkheid worden toegevoegd voor eeuwig en altijd. Einde citaat. Ons tweede staat behouden hangt af van de verbonden die we met God sluiten en van het getrouw vervullen van de daarbij behorende plichten. Het vereist geloof in onze heiland, Jezus Christus, om je verbonden je hele leven na te komen. Doordat Adam en Eva zijn gevallen, zijn verleiding, beproeving en de dood ons universele erfgoed. Echter, onze liefdevolle hemelse Vader heeft ons de gave van zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, onze heiland gegeven. Die grote gave en de zegen van de verzoening van Jezus Christus voorziet ons ook van een universeel erfgoed, de belofte van de opstanding en de mogelijkheid van eeuwig leven voor allen die geboren worden. De grootste van alle zegeningen van God, eeuwig het leven, ontvangen wij alleen als we de verbonden sluiten die worden aangeboden in de ware kerk van Jezus Christus door zijn bevoegde dienstknechten. Vanwege de val hebben we allemaal het reinigende effect van de doop en de oplegging van de handen om de gaven van de Heilige Geest te ontvangen nodig. Die verordeningen moeten verricht worden door hen die het juiste priesterschapsgezag bezitten. En dan kunnen wij met de hulp van de Heilige Geest, van Christus en de Heilige Geest, alle verbonden die we met God sluiten naleven. In het bijzonder de verbonden die ons in de tempel worden aangeboden. Alleen op die manier en met die hulp kan men zijn of haar rechtmatig erfdeel als een kind van God in een eeuwige familie opeisen. Voor sommigen van u die naar me luistert, lijkt dat misschien een bijna hopeloze droom. U hebt getrouwe ouders zien lijden vanwege hun kinderen die de verbonden hebben geweigerd of besloten hebben hun verbonden met God te verbreken. Maar die ouders mogen moed vatten en hoop hebben dankzij de ervaringen van andere ouders. Alma en de zoons van koning Mosia bekeerden zich van hun heftige rebellie tegen de verbonden en geboden van God. Alma de jonge zag hoe zijn zoon Corianton zich van ernstige zonden afkeerde en getrouw ging dienen. In het boek van Mormon lezen we ook over het wonder van de Lamanieten, die hun traditie van haat tegen gerechtigheid opzij zetten en zich verbonden om zo nodig te sterven om de vrede te bewaren. Er werd een engel naar de jonge Alma en de zoons van Mosia gezonden. Die engel kwam vanwege het geloof en de gebeden van hun vaders en van Gods volk. Uit die voorbeelden, waarin we zien hoe de macht van de verzoening in een menselijk hart werkt, kunt u moed en troost putten. De Heer heeft ons allemaal de bron van hoop gegeven wanneer wij hen, die we lief hebben, proberen te helpen om hun eeuwige erfgoed te aanvaarden. Hij heeft ons belofte gedaan wanneer wij blijven proberen mensen tot hem te brengen, zelfs al wijzen zij zijn uitnodiging af. Hun afwijzing doet hem verdriet, maar hij geeft het niet op. En dat moeten wij ook niet doen. Hij geeft ons het voorbeeld met zijn blijvende liefde. Geeft hij ons het volmaakte voorbeeld. Citeer en voorts: hoe dikwijls heb ik u willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert. Ja, O gij volk van het huis Israëls, gij die gevallen zijt. Ja, o volk van het huis Israëls, zowat gij die in Jeruzalem woont, als gij die gevallen zijt. Ja, hoe dikwijls heb ik u willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens vergadert. En gij hebt niet gewild. Einde citaat. Wij kunnen vertrouwen op dat nooit ontbrekende verlangen van de heiland, om alle geestkinderen van onze hemelse vader met zich mee terug naar hun huis te nemen. Iedere getrouwe ouder, grootouder en overgrootouder deelt mee in dat verlangen. Onze hemelse vader en de heiland zijn onze volmaakte voorbeeld van wat we kunnen en moeten doen. Zij dwingen rechtschapenheid nooit af, want rechtschapenheid moet verkozen worden. Zij maken het ons mogelijk om rechtschapenheid te herkennen. Ze laten ons zien dat haar vruchten heerlijk zijn. Iedereen die op aarde geboren wordt, ontvangt het licht van Christus, waardoor we zien en voelen wat goed en kwaad is. God stuurt ons zijn sterfelijke dienstknechten, die ons door de Heilige Geest kunnen helpen om te herkennen wat Hij wil dat we doen en wat Hij verbiedt. God maakt het aantrekkelijk voor ons om het goede te kiezen, doordat Hij ons de gevolgen van onze keuzes laat voelen. Als we het goede kiezen, zullen we geluk vinden. Uiteindelijk, als we het kwade kiezen, zullen we verdriet en spijt krijgen. Uiteindelijk. Die gevolgen staan vast. Maar ze komen met de bedoeling vaak pas later. Als de zegeningen direct kwamen, zou het goede kiezen geen geloof ontwikkelen. En aangezien verdriet vaak ook pas veel later komt, vergt het geloof om de behoefte te voelen om al vroeg vergeving voor zonde te vragen. In plaats van nadat we de droevige en pijnlijke gevolgen ervan hebben ervaren. Vader Lehi had verdriet over de keuzes die enkele van zijn zoons en hun gezinnen maakten. Hij was een grote goed mens, een profeet van God. Hij getuigde vaak tot hen van onze heiland Jezus Christus. Hij was een voorbeeld van gehoorzaamheid en dienstbaarheid toen de Heer hem riep om al zijn wereldse bezittingen achter te laten, om zijn gezin voor vernietiging te behoeden. En aan het einde van zijn leven getuigde hij nog steeds tot zijn kinderen, net zoals de heiland. En ondanks zijn vermogen om in hun hart te kijken en de trieste en prachtige toekomst te zien, hield Lehi zijn armen nog steeds uitgestrekt om zijn gezin tot het heil te brengen. Nu zijn er miljoenen nakomelingen van vader Lehi die zijn hoop voor hem rechtvaardigen. Hoe kunnen u en ik van Lehi's voorbeeld leren? Dan kunt u doen schriftig gebed vol te bestuderen en na te leven. Ik stel voor dat u zowel de korte als de lange termijnvisie hanteert wanneer u uw familie het erfgoed van hoop probeert te geven. Op korte termijn zullen problemen zijn en zal Satan briesen. Er zijn zaken waarop we geduldig moeten wachten in geloof en in het besef dat God op zijn tijd handelt en op zijn manier. Er zijn dingen die u vroeg kunt doen als zij die u lief hebt nog jong zijn. Onthoud dat dagelijks gezinsgebed, schriftstudie als gezin en uw getuigenis geven in de avondmaalsdienst makkelijker en doeltreffender zijn als uw kinderen jong zijn. Jonge kinderen zijn vaak veel gevoeliger voor de geest dan wij beseffen. Als ze ouder worden, zullen zij zich de lofzangen die u met hen zong herinneren. En zelfs meer dan muziek zullen zij zich de woorden uit de schriften en van uw getuigenis nog beter herinneren. De Heilige Geest kan ons alles in herinnering brengen, maar de woorden uit de schriften en de lofzangen blijven langs hangen. Die herinneringen zullen aan hen trekken als zij voor een tijdje, misschien jarenlang, afdwalen van het pad naar huis, naar het eeuwige leven. We moeten de lange termijnvisie hanteren. Als zij die wij lief hebben door de wereld worden aangetrokken en als de wolk van twijfel hun geloof overschaduwt, we hebben geloof, hoop en liefde om ons te leiden en hen te versterken. Als raadgever van twee levende profeten van God heb ik dat gezien. Ze hebben ieder een unieke persoonlijkheid. Toch hebben ze beide een consequent optimisme dat ze met elkaar gemeen hebben. Als iemand alarm slaat over iets in de kerk, dan is hun meest voorkomende reactie: oh, Het komt wel goed, einde citaat. Meestal weten zij meer van het probleem af dan de mensen die alarm slaan. Zij kennen de werkwijze van de Heer ook. En daarom zijn ze altijd hoopvol wat betreft zijn koninkrijk. Zij weten dat Hij aan het hoofd staat. Hij is almachtig en Hij geeft om ons. Als u Hem toestaat om de leider van uw gezin te zijn, dan komt het wel goed. Sommige nakomelingen van Heinrich Eirin schijnen te zijn afgedwaald. Maar veel bedovergrootkinderen van hem gaan 's morgens vroeg om 6 uur naar de tempel om verordeningen te verrichten voor voorouders die ze nog nooit ontmoet hebben. Zij gaan op grond van het erfgoed van hoop dat hij heeft nagelaten. Hij heeft een erfgoed nagelaten dat door veel van zijn nakomelingen wordt opgehaast. Na alles wat wij in geloof kunnen doen, zal de Heer onze hoop op grotere zegeningen voor onze familieleden dat wij ons kunnen voorstellen rechtvaardigen. Hij wil het beste wat voor hen en voor ons, zijn kinderen. Wij zijn allemaal kinderen van een levende God. Jezus van Nazareth is zijn geliefde zoon en onze herrezen heiland. Dit is zijn kerk. Hier zijn de sleutels van het priesterschap en daarop kunnen gezinnen eeuwig zijn. Dit is ons kostbare erfgoed van hoop. Ik getuig dat het waar is. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Our beloved Father who art in heaven.
Onze dierbare Vader in de hemel. Nederig komen we tot u aan het einde van deze eerste bijeenkomst van de Algemene Conferentie. We zijn dankbaar voor de boodschappen die we gehoord hebben, muziek en voor de indrukken die we hebben ontvangen van uw geest. Wij vragen u, Vader, om ons te zegenen dat we de moed mogen hebben en het geloof om toe te passen, om de lessen toe te passen die we vandaag gehoord hebben, dat we president Monson mogen steunen die dit werk leidt. Wij zijn dankbaar dat we van hem gehoord hebben. We zijn dankbaar voor uw Zoon Jezus Christus, zijn verzoeningswerk en de mogelijkheden om op zijn fundament te bouwen. Wil ons zegenen als we nu naar huis gaan, dat we veilig mogen zijn en mogen denken aan wat we vandaag geleerd hebben. In de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 184th.
Dit was een uitzending van de 184ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor.
This broadcast has been furnished.
Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.